Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 33, Psalm 33, vers 5 en vers 8. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoogbevel van 's Heeren mond. Het lijkt in de kerstgeschiedenis alsof het bevel van keizer Augustus alles bepaalt, maar God staat erboven en zijn bevel regeert de wereld. Psalm 33, vers 5 en vers 8. Wij doen belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Laten we daarna zingen uit Psalm 89, vers 8. Gij toch, gij zijt een roem, de kracht van hunne kracht. En dan ook die laatste regel. En onze koning is van Israëls God gegeven. Psalm 89, vers 8. En laat ieder van ons in zijn of haar hart de volgende woorden belijden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, is gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij bidden om de opening van het woord en om de verlichting en om de kracht van de Heilige Geest. Trouwe God, wij mochten dat samen zingen. Het is God aan tijd, nog aan plaats, gebonden, wiens toezicht over alles gaat. Het is God aan geen plaats, gebonden, die voor zichzelf plaats maakte in deze wereld, ook toen er geen plaats was. We mogen op deze kerstdag samenkomen om te horen hoe u gekomen bent, grote, machtige, eeuwige God, als een klein en kwetsbaar, als een sterfelijk kind, zodat hij in onze plaats zou kunnen staan, zodat hij onze middelaar zou kunnen worden, zodat hij onze verlosser en losser zou zijn. En Heere, dan danken wij u daarvoor dat dat de vreugde en het evangelie van deze dag mag zijn. God die mens geworden is en onder ons gewoond heeft, ons in alles gelijk is geworden, uitgenomen de zonde. En toch, Heere, zullen wij horen hoe er voor u geen plaats was en geen plaats is. Ook dat is de werkelijkheid van deze wereld. We bidden dat wij mogen luisteren naar het woord, Heere, zoals het komen zal, zoals het klinken moet. We bidden, Heere, dat ons hart zich daar niet voor afsluit en enkel uit is op warme klanken en sfeervolle gedachten. Maar dat wij de boodschap van kerst zullen mogen aanvaarden in zijn scherpte en in zijn vertroosting, in zijn boodschap, in zijn oproep. En Heere, daarom aan het begin van deze dienst bidden wij u, dat u zelf aanwezig bent in ons midden met uw stem, met uw woord. Laat de prediking het middel mogen zijn waardoor God zelf tot ons spreekt. Help daar toe uw dienaar als hij de woorden kiezen zal. Als hij de zinnen uit zal spreken, Heer, help hem. Geef wat hij nodig heeft om het zo te zeggen dat het onze harten zal raken. En de boodschap binnenkomt. En help ons als luisteraars om ook ons te richten op wat gesproken wordt, Heere, dat allerlei bijzaken weg mogen vallen, dat allerlei vooroordelen ons niet belemmeren. Dat we de concentratie en de aandacht mogen hebben om te luisteren, dat wij het verlangen in ons hart hebben. Wat zal God tot mij spreken deze morgen? Heere, zo bidden wij om een dienst waar het samen zijn niet verstoord wordt door dingen van buitenaf, van binnenuit. Maar alles dienstbaar is aan de verkondiging van uw woord. En we bidden ook om de geest van God. Laat die geest in onze harten werken. Onzichtbaar, voor ons misschien onmerkbaar. Maar toch met zijn onoverwinbare kracht. Zo zien wij tot u op en bidden wij dat u bij ons bent. We danken u, Heere, dat we gisteren een mooie kerstnachtdienst mochten hebben. En zoveel mensen samen hier mochten zijn om te zingen, om te luisteren, om te bidden. Heere, geef dat het woord dat ook toen gesproken is en de liederen die gezongen zijn en alles van de kerstnachtdienst mee mag gaan in de harten en de herinnering. We bidden voor onze plaats in deze wereld. Geef dat wij christen mogen zijn zoals Christus ons voorbeeld gekomen is. Heere, er is nog steeds geen plaats voor hem. Geef dat het ons niet zal ontmoedigen, maar dat wij hoop mogen vinden in de manier waarop hij gekomen is. En dat wij navolgers van Christus zullen zijn. Help ons daarin, ieder van ons op eigen plaats. In de wereld, in de kerk, in familie, in gezin. We bidden voor christenen, waar dan ook ter wereld. Voor ons is kerst een feestdag, voor veel andere christenen is het spannend en is het gevaarlijk. En zijn ze bang dat er aanslagen zullen plaatsvinden op kerken en samenkomsten. Heer, we bidden voor deze broeders en zusters. En we bidden dat zij door het kwade niet worden overwonnen, maar het kwade mogen overwinnen door het goede. We bidden, Heer, voor het speciaal onderwijs. We zijn dankbaar dat we dat in ons land mogen hebben. Zegen alle die daar werkzaam zijn. En wees ook met de kinderen en jongeren die er dankbaar gebruik van mogen maken. Zegen ook die gezinnen. Heere, zo zien wij op tot u en bidden we voor elkaar in alle opzichten. Wees bij ons in deze dienst. Geef dat het goed mag zijn om met elkaar te luisteren naar dezelfde boodschap van uw genade. Hoor dan ons gebed. Aanvaard onze dank. In Jezus' naam bidden wij dit. Amen. Wij gaan het woord van God openen en wij lezen Lucas hoofdstuk 2 vers 1 tot en met 20. Lucas hoofdstuk 2, wij lezen vers 1 tot en met 20. Het woord van God spreekt hier als volgt. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden, een ieder naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad van David, die Bethlehem genoemd wordt, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was. Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neer in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, Een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zei tot hen, vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor al het volk wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn, gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribben. En van stonden aan was daar met de engel een menigte van het hemelse heerleger, prijzende God en zeggende, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkaar zeiden, laat ons dan heen gaan tot Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, dat de Heer ons heeft verkondigd. En ze kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke, liggende in de kribben. En als zij het gezien hadden, maakten zij al onbekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Maar Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden weer, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Tot zover de lezing uit de schrift. De tekst is Lucas 2, vers 7. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neer in de kribbe, omdat voor hem geen plaats was in de herberg. Het thema dat we boven de preek schrijven is, wat is de plaats van het kind? Wat is de plaats van het kind? Drie gedachten. In de eerste plaats staan we stil bij die woorden in de tekst, geen plaats. Onze tweede gedachte, toch plaats. En onze derde gedachte, nog plaats. Geen plaats, onze eerste gedachte. Er is geen plaats voor hem in de herberg. Toch plaats, want ze vinden een plaats voor het kind in de kribbe. En in de derde plaats, nog plaats. Nog steeds is er plaats bij dit kind. De drie gedachten voor de prediking. Laten wij zingen uit de lofzang van Zacharias. Vers 1 en vers 5. Lof zij de God van Israël, de Heer die aan zijn erfvolk dacht en door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeg gebracht. Ook vers 5. Voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht. Laten wij zingen als voorbereiding op de verkondiging uit de lofzang van Zacharias, vers 1 en vers 5. Gemeente, onze eerste gedachte is geen plaats. Geen plaats in de herberg. Er zijn overbekende woorden uiteraard. We kennen, hè, als we zo dit gedeelte doorlezen, we kennen het gedeelte misschien wel helemaal uit ons hoofd. Geen plaats. Zo moeilijk zijn die woorden niet. Ieder kan het begrijpen, er was geen plaats voor hem in de herberg. Maar hoezo eigenlijk? Hoezo geen plaats? Nou, zegt iemand, het was natuurlijk druk. Maar zoveel mensen op dat moment in Bethlehem. Ja, dat kleine stadje was niet berekend op die grote stroom van mensen die daar kwamen om zich te laten inschrijven, beschrijven. Het was gewoon druk. Ja, kan gebeuren. Ze waren te laat, andere mensen waren gewoon eerder. Ja, en die hadden zich daar al ingeboekt in de herberg, dus Jozef en Maria waren te laat. En daarom was er geen plaats. Of iemand zegt, ja, maar die mensen daar en die herberg hier en zo, die hadden niet door wie Maria was en wie Jozef was en dat kind dat zij bij zich droeg. Ze hebben natuurlijk helemaal niet geweten dat dat de zaligmaker was, anders hadden ze natuurlijk wel heel anders gereageerd. Dus, geen plaats. En misschien denkt iemand wel, zou het nu zoveel hebben uitgemaakt voor het kerstevangelie als er wel plaats was geweest? Stel dat dat er had gestaan en ze kwamen in Bethlehem. En er was plaats in de herberg en zijn baar daar eerst geboren zoon. Had dat zoveel uitgemaakt voor het evangelie? Of Jezus nu wel of niet in die herberg geboren is? Het is ja een beetje toevallig dat dat niet zo is gegaan. Nou, zo is het toch niet. Lucas heeft deze woorden opgeschreven. En het zijn maar een paar woorden, geen plaats. Maar het is het begin van een doorgaande lijn die we in heel het evangelie, in het hele leven van Jezus telkens weer zien. Geen plaats. Geen plaats. Geen plaats. Zo begon het, geen plaats in de herberg. Toen hij als klein kindje ter wereld kwam, geen plaats in de herberg. Maar telkens komt dat thema weer terug. Geen ontvangst, geen welkom. Niet verwacht, niet gewenst. Geen plaats. Dus we kunnen verder lezen in het evangelie, in een andere evangelie. Wij kunnen het leven van Jezus tekenen aan de hand van twee woordjes. Geen plaats. Geen plaats voor hem. Geen plaats in Nazareth, lezen we een paar hoofdstukken verder. De mensen uit zijn eigen dorp waar hij is opgegroeid werden aan hem geërgerd. Geen plaats in de synagoge toen hij daar de boodschap ging lezen uit Jesaja en zegt, vandaag zijn deze woorden in mij vervuld. Wat? Zo iemand willen wij in onze synagogen niet hebben. Geen plaats. Jezus heeft het zelf gezegd. De vossen hebben holen, de vogelen des hemels hebben nesten, maar de Zoon des mensen heeft geen plaats waar hij zijn hoofd kan neerleggen. Geen plaats voor hem tussen de mensen. Ze hebben het uitgeroepen. Kruisig hem. Weg met hem. Geen plaats. Er was meer plaats voor Barabbas, de moordenaar, dan voor Jezus. Geen plaats in Jeruzalem. Het is tenslotte toch de heilige stad. Toen het Sanhedrin hem veroordeeld had, moest hij naar buiten. Buiten de stad. Door de stadspoort. Buiten de lege plaats staat er dan in de Hebreeënbrief. In deze heilige reine stad willen we deze man niet hebben. Geen plaats voor Jezus. En toen hij daar kwam op de heuvel Golgotha, was er daar plaats voor hem. Toen ze hem vastgespannen gespijkerd hadden aan het kruis, hebben ze het kruis rechtop gezet. Geen plaats op de aarde, geen plaats in de hemel. Tussen hemel en aarde hing hij daar. Geen plaats. Verstoten door de aarde, geweigerd door de hemel. Dat was zijn plaats. Slechts een plaats aan het kruis. Aan het hout van vloek en van schande. Er was in heel dat leven van Jezus geen plaats voor zijn woorden. Hij heeft zoveel woorden gesproken. Woorden van troost, woorden van liefde. Woorden van genade. Maar de mensen zeiden, het Sanhedrin zei, de leiders, pas op met die man, hij misleidt de scharen, pas op. Aanvaard zijn woorden niet. Geen plaats voor zijn woorden. Maar zijn wonderen dan, de indrukwekkende tekenen die hij gedaan heeft, was daar plaats voor? Maakte dat misschien indruk? Gaf hem dat een ingang in de harten van de mensen? Pas op, zeiden opnieuw de fariseeën. Hij werkt de duivelen uit door de overste van de duivelen. Hij doet dit uit kracht van Beelzebul. Geen plaats voor zijn wonderen. Geen plaats voor zijn waarschuwingen. Hij heeft de mensen gewaarschuwd. Maar ze luisterden niet. Jeruzalem, heeft hij gezegd. Met de tranen in zijn ogen. Met de tranen over zijn wangen. Jeruzalem. Hoe vaak heb ik jullie bijeen willen vergaderen, zoals een hen de kuikens wil beschermen onder de vleugels. Maar jullie hebben niet gewild. En zijn genade dan? Was er ruimte, was er plaats, was er aandacht voor zijn genade? U wilt tot mij niet komen, zegt Jezus. Om het leven te hebben. Je wilt het niet. Geen plaats voor zijn genade. Waar begon deze lijn, gemeente? Begon die de dag voor Goede Vrijdag of zo, of de week daarvoor? Nee, die begon op zijn geboortedag. Heel deze lijn van het leven, geen plaats. Begon hier in Lucas 2, geen plaats. Nog niet zo heftig, nog niet zo radicaal als later op die Goede Vrijdag, op zijn sterfdag, toen de mensen riepen, kruisig hem, weg met hem, wij willen hem niet. Nee, zo onbeschoft ging het toen nog niet. Het is allemaal wat subtieler, maar het is dezelfde lijn. Het is niet zo spottend, maar toch geldt ook al hier, op dit moment, geen plaats in de herberg. Toen dit kindje ter wereld kwam, vonden de mensen een eigen slaapplaatsje voor de komende nacht belangrijker dan de zaligmaker van de wereld. Het is een kwestie van afwegen. Het is een kwestie van voorkeur. Wat is er belangrijker? Hij is gekomen tot het zijne, zegt de Bijbel, en de zijne hebben hem niet aangenomen. Geen plaats. Gemeente, hoe is dat bij ons? Geven wij plaats aan de zaligmaker? Is er in ons leven plaats voor Christus, voor de Here, voor de goede boodschap, voor zijn woorden, voor zijn genade? Geen plaats. Geen plaats. Ook in ons leven is er geen plaats voor Jezus. Wij geven hem geen plaats in onze gedachten. Wij geven hem geen plaats in onze gevoelens, in onze emoties, in onze beslissingen. Wij geven hem geen plaats in onze daden, in onze verlangens, in ons dagelijkse leven. Ja, we vinden het wel belangrijk natuurlijk. We vinden God wel belangrijk. Jazeker. Maar hij is niet het belangrijkste. Een kwestie van afwegen. Kwestie van prioriteit. Andere dingen in ons leven zijn, als erop aankomt, belangrijker. Want we hebben allemaal kleine zorgen, grote zorgen. Grote zorgen. Kleine zorgen. En die kleine zorgen, die grote zorgen, die vullen ons hart, die vullen ons verlangen, die vullen ons denken, die vullen onze emoties, die vullen onze daden, die bepalen onze gedachten, die bepalen alles, onze eigen kleine zorgen. En al zou je het anders willen, dan lukt het toch niet. Al zou je het anders willen, al zou je echt het allerbelangrijkste, de grootste plaats willen geven, dan lukt het niet. Hè, kijk, we kunnen tegen onszelf zeggen, nou ja, kijk, ik heb wel zorgen, ik heb wel problemen, maar ja, er zijn andere mensen die hebben nog veel grotere problemen. Wat klaag ik eigenlijk? Als ik mijn eigen leven vergelijk met andere mensen die doodziek zijn, of als ik mijn leven vergelijk met iemand in Afrika of in waar dan ook ter wereld, ja, wat, hoe durf ik het eigenlijk om te klagen? Ik heb veel meer om te danken dan om te klagen. Andere mensen hebben zoveel op hun bord. Dat zit ik me toch eigenlijk een beetje het leven moeilijk te maken met mijn eigen tobberijen en zo. En toch werkt het zo. Dat die grote zorgen, die kleine zorgen, het belangrijkste zijn. Die bepalen ons leven. Die bepalen waar wij aan denken. Die bepalen onze keuze. En dat geldt ook voor het geestelijke zelfs. Gemeente, geldt ook voor het geestelijke. Hoe vaak heb ik dat al niet in al die jaren gehoord. Dat mensen tegen mij zeggen, ja dominee, ik weet het. Ik weet wat het belangrijkste is. Ik weet het. En elke keer weer hoor ik die oproep tot geloof. En elke keer hoor ik weer die nodiging tot Gods genade. En telkens hoor ik weer die waarschuwing dat ik me moet bekeren. En ik weet het, ik zou moeten breken met mijn gebreken. Ik zou moeten stoppen met die zonde. Ik zou door de knieën moeten voor God. Ik weet het, ik weet het. Het is het allerbelangrijkste. Maar het is toch niet het allerbelangrijkste. Want andere dingen krijgen weer de overhand. En je weet het allemaal. Maar het gebeurt niet. Het gebeurt niet. Als erop aankomt zijn de andere dingen belangrijker. En je zegt tegen jezelf, hoe is het toch mogelijk? Als ik vannacht zou sterven, zou het niet goed zijn. Misschien zegt u, misschien zeg jij dat ook wel. Als ik vannacht moet sterven en ik voor God kom en rekenschap moet geven van mijn hele leven, dan is het niet goed. Hoe kan ik vannacht eigenlijk gaan slapen? Maar je slaapt weer. Ik zou moeten bidden. Maar je gedachten dwalen af. Ik zou tot God moeten roepen tot ik het zeker wist. Dat is het belangrijkste. Nee, dat is niet het belangrijkste. Andere dingen nemen de plaats in. En voor Jezus is geen plaats. Gemeente, dat is nou kerst. Kerst laat ons zien dat ook bij ons geen plaats is voor Jezus. Kinderen, misschien heb je dat zelf een keer meegemaakt, hè? Dat er voor jou geen plaats is. Je zit in de klas en de meester of de juffrouw zegt, je moet groepjes maken en samen een opdracht doen. Oké, we gaan groepjes maken. Je denkt, ik wil wel bij die kinderen samen een groepje vormen. En je zegt, zullen wij samen doen? Nee, zeggen ze, jou hoeven we niet. Oh. Of er is een groepsapp gemaakt, maar ze gooien jou uit de groepsapp. Jij hoort er niet bij. Jij mag niet meedoen. Of je wilt meedoen aan het spel op het plein. Nee, jij kunt dat niet. Nee, jij hoort er niet bij. Wat doet dat pijn, hè? Wat doet dat pijn, kinderen, als je er niet bij hoort? Als er voor jou geen plek is? Nou, die pijn heeft de Heer Jezus ook gevoeld. Niet één keer, niet twee keer, maar zijn hele leven. Dat begon al als klein kindje. Geen plaats. Onze eerste gedachte, geen plaats. De tweede gedachte, toch plaats. Gemeente, er komt plaats voor dit kind. Er komt plaats voor dit kind. Al zegt de wereld, geen plaats. dan zegt het kind, toch plaats. Inderdaad, niet in het Romeinse land. Maar dan toch plaats in die uithoek Israël. Geen plaats voor hem in de wereldstad Rome. Geen plaats voor hem in de heilige stad Jeruzalem. Toch plaats in het kleine stadje Bethlehem. Geen plaats in een paleis. Zelfs geen plaats in een herberg. Dan toch plaats in de stal. Geen plaats in een warm kinderbedje. Dan toch plaats in de kribbe. Geen knusse kinderkleertjes voor hem. Dan toch doeken. Is hij niet welkom met zijn machtige, indrukwekkende wonderen die hij gedaan heeft? Wel, dan komt hij als een klein en kwetsbaar kind. Geen plaats, toch plaats. Toch plaats. Hij komt. De grote God. Aan tijd nog plaats gebonden. Wiens toezicht over alles gaat. Zo zongen wij. De grote schepper. Die zijn bevel geeft. Die grote schepper. Die God van hemel en aarde. Die heeft besloten. Om mens te worden. Die heeft besloten om deze arme verloren wereld te redden. Hij nam het besluit om mens te worden, om neer te dalen in die duisternis, om een van ons te worden. Hij nam dat besluit. Als er dan niemand was die deze wereld redden kon, als niemand van onszelf zichzelf van ons zichzelf kan redden, toen heeft God besloten, dan zal ik komen. Dan zal ik komen naar deze wereld, dan zal ik mens worden. Dan ga ik deze wereld redden. Ja, ja. Maar wat dan als niemand een welkom heeft voor deze God? Wat als niemand hem een plaats geeft? Wat als niemand hem ontvangt? Nu zijt welkom. We zouden het elke dag van het jaar kunnen zingen, behalve met kerst. Hij was niet welkom. Hoe moet dat gemeend als deze wereld geen plaats geeft aan God? Dan komt hij toch. Dan komt hij toch. Toch plaats. Als er geen plaats voor God is, dan maakt hij plaats. Als er niet in de herberg is, dan in de kribbe. Hij maakt plaats onder ons, zonder ons. Deze God komt. Geweten, zo is Jezus in de wereld gekomen. In een wereld waar geen plaats voor hem was, maar hij kwam toch. Hij kwam toch. En als je om je heen kijkt, zie je dat nog steeds. Wij leven nog steeds in een wereld waar geen plaats is voor Jezus, waar Jezus niet bij hoort, waar Jezus niet inpast. Waar hij anders is. Waar nog steeds de mensen zeggen, we doen wel zonder jou. Jij hoeft met ons niet mee te doen. Nog steeds niet, gemeente. En dat zien wij ook, dat proeven wij, daar lijden wij aan, toch? Ik heb zelf in ieder geval met regelmaat dat gevoel dat ik denk, 2017 is het, hè? 2017 jaar lang al mag deze boodschap van vrede op aarde klinken, maar is het nou echt zoveel beter geworden? Maakt het nou eigenlijk allemaal wel uit, gemeente, dat christelijke geloof? Heeft de kerk nu zoveel verschil gemaakt? Wat zou de wereld missen als het evangelie er niet was? Het gaat toch allemaal wel door. He, ieder doet toch wel zin waar hij zelf zin in heeft. Wat zie ik om mij heen van Gods genade? Wat zie ik van vrede op aarde? Ik zie eigenlijk niks. Zou God eigenlijk wel bestaan? Zou hij wel naar deze wereld komen? Blijft alles niet gewoon hetzelfde? Ondanks Jezus, ondanks het kind, ondanks die boodschap. Er is toch overal verdriet, er is overal angst, er is overal wanhoop. Het is allemaal zo zinloos, het is allemaal zo leeg. Maar dat is juist onze hoop, gemeente. Dat is juist onze hoop. Want in die toestand kwam Jezus. En als het vandaag kerst is, komt Hij weer in zo'n toestand. Hij komt vandaag weer zoals Hij toen kwam. Ook als er geen welkom is. Ook als er geen plaats is. Dan komt Hij toch. Dan komt Hij toch. Telkens weer. Telkens weer. Ook vandaag maakt God zich plaats. Hij doet het. Ook als niemand Hem welkom geeft. En Hij komt op diezelfde wijze als toen. Klein, kwetsbaar, bijna onzichtbaar. Het is maar goed dat de engel tegen de herders zei dat het kind geboren was. Anders hadden ze het niet eens geweten. Hadden ze het niet eens gezien. Het is maar goed dat we in de kerk zijn vandaag. Anders hadden we er niet eens aan gedacht. Zo komt Jezus in deze wereld. Zo geeft Hij zichzelf een plaats. Hij maakt een begin. Hij zal daarvoor zorgen. Hij zal daarvoor zorgen. God gaf zijn zoon. God kwam zelf. God gaat deze wereld redden. Hij zond in deze wereld zijn zalig maken. En dus gemeente, kijk om je heen. En je ziet het. Misschien zie je het. Misschien voel je het. Misschien merk je het. Er is geen plaats voor Christus bij mijn kinderen. Er is geen plaats voor Jezus bij mijn ouders. Ik probeer erover te praten. Ik probeer het bij hen duidelijk te maken. Maar ik voel het. Er is geen plaats. En het maakt je verdrietig en het maakt je bang. Maar Jezus maakt plaats, ook als er geen plaats is. Je ziet het in je eigen leven. Hoe zelden Jezus echt belangrijk is. Hoe zelden God het belangrijkste is. Hoe vaak is dat bij u zo en bij jou en bij mij? Zelden of nooit? Is dat je toestand? Maar Jezus maakt plaats. Ook als er geen plaats is. Dat is kerst. Dat is de belofte die wij meekrijgen vandaag. Wij zien om ons heen een wereld waarin Christus onbelangrijk is en niet meetelt. Maar Jezus maakt zich plaats. En wat dat betreft trekt Hij zich niets van de wereld aan. Als Hij besluit om te komen, dan komt Hij. En Hij is gekomen. En Hij is aanwezig in deze wereld. En Hij gaat zijn plan volbrengen. En Hij gaat mensen zalig maken. Dat kan voor ons allemaal gelden. Misschien zijn hier jongeren aanwezig. En dan denk je, om eerlijk te zijn, is Jezus bij mij niet welkom. Ik heb een leven vol me. Nee, misschien is Jezus niet welkom op de hoogtepunten van je leven. Ik denk dat Hij binnen zal komen in jouw leven op de dieptepunten. Misschien heb je helemaal geen behoefte aan Hem. Ben je op zoek naar plezier, naar genot. Maar gaat zijn woord in jouw leven spreken als het tegenvalt, als het moeilijk is? Misschien kun je leven zonder God als het dag is, als de zon schijnt, als het licht is. Maar komt God in jouw leven in de nacht als jij niet slapen kunt? Geen plaats, toch plaats. Dat is kerst. Geen plaats in de herberg. Toch plaats in de kribbe. We gaan naar onze derde gedachte. Nog plaats. Wat nu, gemeente? Dit gehoord hebbende, dit gezegd hebbende. Geen plaats voor Jezus in de wereld. Toch maakt Hij zich plaats in de wereld. Wat nu? Wat moeten wij met deze boodschap? Wat betekent dat voor jou, mijn leven? Wat nu? Als dit de boodschap van kerst is. Dan zeg je ja. Nu moeten wij vragen of Hij ook plaats krijgt in mijn hart. Er was geen plaats voor Hem in de herberg. Er was wel plaats in de kribbe. En nu moet er nog plaats voor Hem komen in mijn hart. Nou, gemeente, dat lees ik niet in de Bijbel. Dat lees ik niet in de Bijbel. Ja, maar Jezus moet toch in je hart geboren worden? Dat lees ik ook niet in de Bijbel. Staat nergens. Ja, we moeten toch vragen of dat kind in ons hart, we moeten hem toch uitnodigen om in ons leven te komen. Nee, nee, dat staat er ook niet. Ik hoor het helaas te vaak, zo in de kerstdagen, telkens weer. Dat we daar maar om moeten vragen, dat we daar maar om moeten bidden, dat we daar maar naar moeten verlangen. Ja, Jezus is wel gekomen in de wereld, hij is geboren in een stal, hij is gekomen in de kribbe, ja, allemaal prachtig. Ja, maar ja, nu moet hij nog in je hart geboren worden. Helemaal niet. Dat staat er niet. Laten we daar maar mee stoppen met die gedachte. Alsof dat heilsfeit van kerst onvolledig is, niet genoeg is. Gemeente, wat was nu de boodschap van die engel aan die herders? Die engel die uit de hemel neergedaald was, die de herders opzocht en daar bij hen kwam. En hij zei, ik heb een prachtige boodschap voor jullie. Het kind is geboren, hij is gekomen in deze wereld. Je vindt hem in de kribbe. En nu moeten jullie maar veel bidden of hij nog in jullie hart geboren mag worden. Dat zei hij niet. Wat zei hij wel? Jullie moeten opstaan. Daar is de plaats van een kind. Daar moet je heen. Dat is de boodschap van kerst. Er is plaats bij het kind. Wij moeten in beweging komen. Wij moeten naar dat kind toe gaan. Als wij weten wat zijn plaats geworden is, dan is er plaats bij hem. Bij hem. Een schuilplaats. Zo spreekt de Bijbel erover. Een schuilplaats tegen de vloed en tegen de onreinheid. Een plaats van vrede. Een schuilplaats gaan we straks zingen uit Psalm 71. Een schuilplaats waar mijn hart steeds toevlucht vindt in smart. Gemeente, dat is de oproep aan ons op kerst. Niet het gebed dat wij nu maar nog moeten gaan vragen of hij in ons hart geboren wordt. Hè, en dan maar weer afwachten. Integendeel. Dan gaat een roep uit. Dan gaat een nodiging uit. Dan gaat een bevel uit. Dit kind is in de wereld gekomen. Hij heeft zich een plaats gegeven in de wereld. Dit is zijn wereld. Hij zal de wereld overwinnen. En zoals de engel gekomen is tot de herder en gezegd heeft, daar kun je hem vinden. Zoek hem. Ga erheen. Kniel voor hem neer. Zo klinkt bij ons nu vandaag alsof een engel uit de hemel spreekt. Ook tegen ons. Het kind is geboren. Het kind is gekomen. Zoek het kind. Ga erheen. Dat is een plaats. Het is zo makkelijk, gemeente. Het is zo makkelijk om dat kleine kwetsbare kind op zijn plaats te laten. Het is zo makkelijk om niet in beweging te komen en op je eigen plaats te blijven. Misschien wel met een vroom gebed, hè? Met een vroom gebed. Maar wij krijgen een opdracht mee vandaag. Om op te staan, om los te komen van je eigen plaats en te gaan naar het plaats waar het kind is. Om daar voor hem neer te knielen. Om daar bij hem te zijn. Hij laat zich vinden, gemeente. Er is nog plaats. Er is nog plaats rondom de kribbe. Er is nog plaats bij het kind. Hij laat zich vinden voor ieder die op zoek gaat naar dit kind. Voor ieder die knielen wil bij deze koning. Er is plaats voor ons allemaal als wij vanmorgen dit evangelie van de geboren zaligmaker mogen horen. Ja, maar is er plaats voor mij, zegt iemand. Ben ik daar welkom? Heb je het weer? Er zijn al zoveel preken en zoveel gedachten gewijd aan de vraag of die herders nou wel of niet zoekende zondaren waren en zo. Hè, of ze voorbereid waren. Wat zouden ze gevoeld hebben? Wat zouden ze gedacht hebben? En waar zouden ze over gesproken hebben rondom dat vuurtje en zo? Het staat allemaal niet in de Bijbel. Zouden ze zich erg zondig hebben gevoeld of niet? Zouden ze verlangd hebben naar genade of helemaal niet? Waren het misschien ruwe bolsters, blanke pit, hè? Die herders van die tijd? Zouden ze gezongen hebben, hoe zal ik u ontvangen? Hoe wilt gij zijn ontmoet? Helemaal niet. Ze zaten daar midden in het leven. En er klonk de stem van de engel. En er klonk de boodschap waar het kind gekomen was en waar het kind te vinden was. En ze kregen de opdracht, ga erheen en zoek het kind. En je zult het vinden. Zo klinkt het bij ons. Ben ik welkom? Ja, je bent welkom bij dit kind. Ja, maar ben ik daarvoor geschikt? Je bent geschikt omdat je genodigd wordt. Ben ik welkom? Ja, omdat je geroepen wordt. Mag ik daarheen gaan zoals ik nu ben? Ja, zoals je nu bent mag je komen. Want dit kind is in deze wereld gekomen. En dit kind eist de hele wereld voor zich op. En het kind nodigt ons alle vandaag om te komen. Al die vragen of je wel voldoet aan de voorwaarden kun je aan de kant schuiven. Want het kind eist u en jou op. Dat kleine kwetsbare kind. En het kind zegt als het ware, hier ben ik, kom naar mij toe, er is plaats, er is nog plaats, nog wel, straks niet meer. Nu is het kerstfeest, nu nodigt hij. Nog is er plaats. Hoe vaak heb je de nodiging al gehoord? Hoe vaak heb je het naast je neergelegd? Hoe vaak heb je dit kind geen plaats gegund? Hoe vaak heb je jezelf verontschuldigd? Hoe vaak heb je jezelf ingekleed met vrome smoezen? Dit kind zegt, kom bij mij. Je zult mij vinden. Nog is er plaats. Die tijd gaat voorbij. Ons leven is niet zo lang. En eenmaal als wij op deze aarde in dit leven het kind niet gaan zoeken en niet zullen vinden. Dan is er straks voor ons geen plaats. Nu nog wel. Hij nodigt. Hij roept. En ieder die wil komen mag neerbuigen bij dat kind. Hoe kom ik bij dat kind? Hoe kom ik dan? Die herders konden gaan, hè? Die herders konden lopen. Hoe kan ik bij dit kind komen? Gemeente, het is heel eenvoudig. Aanvaard dat het kind gekomen is. Toen er geen plaats was, maakt hij zich toch plaats. Hij is gekomen. Aanvaard dat. Gekomen voor mij. Laat je zalig maken. Weersta hem niet langer. Laat zijn genade in je leven komen. Als een zaligmaker van de wereld. Als je zo zoekt, als je zo gaat, als je zo tot hem komt, zul je hem en zijn genade vinden. Amen. Wij zingen Psalm 71, vers 2. Wees mij een rots om in te wonen, een schuilplaats, waar mijn hart steeds toevlucht vindt in smart. 71, vers 2. Laten wij danken en bidden. We danken u, Heere Jezus, dat u ondanks ons toch gekomen bent. Dat u zichzelf een plaats maakte, ook toen er geen plaats was. Dat u zonder ons, onder ons gekomen bent. Dat het kerstfeest geworden is. Dat u gekomen bent. Heere God, we bidden u. Dat wij de roep die van het kind in de krib is uitgegaan, zullen gehoorzaam zijn. Onze eigen plaats verlaten. Onze eigen zorgen, gedachten, gevoelens. Achter ons mogen laten om ons te begeven naar het kind. En zijn genade te mogen aanvaarden. Te mogen geloven dat hij gekomen is. Geloven dat hij gekomen is, ook voor mij. Heer, we danken u dat dit het evangelie is. Dat u zelf tot ons gekomen bent. Dat wij ons alleen maar hoeven te laten zaligen. Ons te laten verzoenen. Heer, we bidden dat niemand van ons toch weer door zal leven. En zonder dit kind de levensweg zal vervolgen. We bidden, Heer, dat ieder van ons voor hem zal buigen. En we bidden dat zo het rijk van deze koning zichtbaar mag worden. In de onderdanen die hem liefhebben, in hem geloven, op hem vertrouwen, hem aanvaarden, erkennen als de zaligmaker van de wereld. En dan danken we u, Heere, dat u doorgaat met uw werk. Dat u in deze wereld werkt, ook al zien wij het soms niet of nauwelijks. Al zijn er zoveel dingen die wij niet begrijpen. Al lijkt het alsof uw koninkrijk stilstaat, toch, Heere, gaat u door. En toch zal dit kind eenmaal de wereld regeren. We danken u daarvoor op deze kerstdag. En we danken u, Heere, dat door uw genade u zichzelf plaats hebt gemaakt in deze wereld en in ons leven. Wees bij ons ook verder op deze dag en breng ons opnieuw vanmiddag samen. We bidden en danken dit in Jezus' naam. Amen. Laten wij zingen Psalm 118, vers 10 en 11. Dit is de poort des Heren, daar zal het rechtvaardig volk door trainen. En vers 11. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was en plaatsontzegd is, tot verbazing van de beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. 10 en 11 uit Psalm 118. Verhef uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere, gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.